Ja, want ik had best wel wat... Ik heb ontzettend veel vragen voorbereid naar aanleiding van je boek. Misschien ook goed om eens een keer niet de intro achteraf op te nemen. Maar ik zit hier dus met Rob Wijnberg, filosoof en hoofdredacteur en oprichter van De Correspondent.
Klopt.
Hallo.
Hallo.
Je hebt recent een boek uitgebracht, Voor Ieder Wat Waars. Daar gaan we het zometeen helemaal uitgebreid over hebben. Maar ik denk dat... Omdat het leuk is om aan te haken op de actualiteit. Want recent zijn er verkiezingen geweest. De PVV heeft de meeste zetels weten te behalen. En aan de hand daarvan had je een artikel geschreven over de winst van de PVV. Maar dat doe je aan de hand van de filosofie van het boek dat je geschreven hebt. Dus ik denk dat het best wel een prettig vertrekpunt is. Ook voor mensen die dus nog helemaal niet bekend zijn met de filosofie die je aanhaalt in het boek. Om hier eigenlijk te beginnen. Dus dat ik jou gewoon je gang laat gaan.
Mm-hmm.
Dus zou je onze huidige toestand willen uitleggen aan de hand van de winst van de PVV?
Ja. Nou, het gaat inderdaad ook... Het boek raakt er ook best wel aan die thematiek.
Ja.
Maar ik denk wat er aan de hand is, en zo beschrijf ik het ook in het boek, is dat wij in een hele paradoxale tijd leven. En die paradox bestaat er, zeker voor mensen in het Westen, dat is belangrijk om erbij te zeggen, uit het volgende. Wij hebben het op bepaalde manier nog nooit zo goed gehad. Wij zijn rijker dan ooit, veiliger dan ooit, welvarender dan ooit, gezonder dan ooit. We worden ouder dan ooit. Historisch gezien zitten wij echt op een piek van een welvaartsberg eigenlijk. Maar, en dat is de paradox, alle bronnen van welvaart en vooruitgang die berg hebben gecreëerd, zijn nu ook onze grootste problemen geworden. Dus eigenlijk in de notendop, het fossiele kapitalisme waarop onze samenleving, eigenlijk de hele wereld en ook onze welvaart is gebouwd, is nu de bron van alle grootste problemen. Klimaatverandering, ecologische destructie, enorme ongelijkheid in de wereld. En die komen eigenlijk allemaal voort uit die bron die ons zo ver heeft gebracht. Dus we zitten op de piek van een welvaartsberg. Maar die welvaartsberg is eigenlijk een vulkaan geworden. En we moeten daarvan af. Van die bronnen van welvaart en vooruitgang die we 200, 300 jaar lang hebben gehad. En dat is een hele paradoxale situatie. Want alles moet anders in een tijd dat we het eigenlijk nog nooit zo goed hebben gehad. En dat is een hele moeilijke boodschap om te verkondigen. Van we zitten op de top van de welvaart. Maar alles moet anders. En je ziet eigenlijk daar twee reacties op in de wereld. En de ene heeft alles te maken met de opkomst van de PVV of de boodschap van de PVV. En die vat ik samen onder de term nostalgisch nationalisme. Nostalgisch nationalisme is een politieke beweging die je over de hele wereld ziet opkomen, inclusief in Nederland. Die zegt, de oplossing voor deze paradox, de oplossing voor al onze problemen, zit hem in een terugkeer naar een mythisch verleden waarin al deze problemen er nog niet waren. Een verleden waarin, en daarom is het nationalistisch, een verleden waarin landsgrenzen eigenlijk de meeste van onze problemen gewoon nog buiten de deur hielden. Immigratie, klimaatverandering was toen nog geen probleem. Eigenlijk is het antwoord van nostalgisch nationalisten op alle problemen van onze tijd is terugkeren naar een tijd van voor de globalisering. Toen het vaderland er nog toe deed en de problemen die de globalisering nu met zich meebrengt er nog niet waren. En dat is een heel problematisch antwoord, omdat ze eigenlijk gebaseerd is op een soort mythisch verleden dat eigenlijk nooit heeft bestaan. En het is een problematisch antwoord omdat het ook belooft terug te keren naar een tijd waar je helemaal niet naar terug kan keren. Het is eigenlijk een gelogen belofte, noem ik het eigenlijk. Maar, en dat is heel belangrijk voor progressieve mensen om te begrijpen, het is wel een hele aantrekkelijke belofte. Het is een belofte die heel erg resoneert, aanslaat, bij mensen voor wie de toekomst er minder goed uitziet dan dat gelogen mythische verleden.
Ja.
En ik denk dat een van de redenen waarom dat zo in opkomst is, die nostalgisch nationalisten, Want je ziet dat bij Trump, hè, bijvoorbeeld Make America Great Again. In die slogan zit al van, we gaan terug naar een tijd dat Amerika nog geweldig was, vroeger. Of Brexit, die had als slogan, Take Our Country Back. Dus dat belooft eigenlijk een soort terugkeer naar de tijd dat Engeland nog van de Engelsen was.
Nou, eigenlijk ook dus wat Wilders doet, Nederlanders weer op één.
Weer op één. Ja. Er was dus kennelijk een tijd dat dat was. En daar gaan we weer naar terug. Ja. En er zit dus een hele nostalgische ondertoon in het beeld van de wereld wat deze mensen schetsen. En een van de redenen waarom ik denk dat het ook zo succesvol is, dat nostalgisch nationalisme, is omdat de andere kant van het politieke spectrum, dus wat we dan even links-progressief noemen, niet zo'n goed antwoord daarop heeft, of eigenlijk niet zo'n positief aantrekkelijk verhaal over de toekomst weet te vertellen. Heel veel verhalen van links-progressieve bewegingen zijn eigenlijk hele negatieve, onaantrekkelijke verhalen. Dat zijn verhalen over minder consumeren, minder vliegen, minder barbecuen, minder vlees eten. Het zijn verhalen over een van de belangrijkste bewegingen aan die kant is Extinction Rebellion. Rebellie tegen de uitsterving. En dat ze hebben misschien de probleemanalyse aan hun zijde. Maar de belofte die ze doen. De belofte die ooit door Sigrid Kaag werd samengevat als doen of doodgaan. Dus we moeten veranderen. Alles moet anders. Want anders gaan we ten onder aan ecologische destructie, klimaatverandering, blablabla. Is een hele onaantrekkelijke boodschap op een emotioneel niveau. En waar dat stuk over gaat en waar ik ook heel erg in mijn boek over ga, is dat waarheid, daar gaat mijn boek over, waarheid ook een hele sterke emotionele lading heeft, of een laag heeft, of een emotionele functie heeft. Dat het er niet alleen maar om gaat of iets klopt of niet, of iets feiten zijn of niet, maar dat het ook iets moet voorspiegelen, een wereld moet voorspiegelen, waarin mensen willen geloven, waar ze naar te verlangen hebben. En dan kom je eigenlijk op het hoofdthema van mijn boek. Waarheid door de eeuwen heen heeft allerlei verschillende functies gehad door de eeuwen heen. En die functies hadden altijd te maken met iets voorspiegelen waar mensen naar konden verlangen, naar konden uitkijken. Geert Wilders en het nostalgisch nationalisme waar hij onderdeel van uitmaakt, heeft dat heel goed begrepen, dat hij een verhaal houdt die misschien niet waar hoeft te zijn in de feitelijke zin van het woord, maar wel heel aantrekkelijk in de emotionele zin van het woord.
Ja, want dat is misschien ook goed om eerst eventjes ook dat fundament neer te leggen. Want het begon natuurlijk met een heel erg politiek verhaal, wat je koppelt aan een heel filosofisch aspect.
Ja.
Waarheid. Misschien is het goed om dan ook eerst eventjes er neer te leggen. En waarschijnlijk ga je dat zo aan de hand doen van hoe we dat door de geschiedenis heen zagen. Maar wat is waarheid dan?
Dat is een hele goede vraag. Daar gaat mijn hele boek over. Heel veel mensen, als je dat gewoon in het dagelijks taalgebruik of op straat vraagt, wat is waarheid? Dan hebben zij een bepaalde soort theorie over waarheid die ook heel bekend is uit de filosofie. Namelijk, waar is hoe de wereld is? Dat noemt in jargon, in filosofiejargon heet dat de spiegeltheorie van waarheid. En dat is een soort waarheid, daar wordt waarheid opgevat als een accurate weergave van de werkelijkheid. Dat is een manier om waarheid te definiëren. Het is eigenlijk een definitie van waarheid die je veel in de wetenschap ziet. Wetenschap probeert de realiteit zo goed mogelijk weer te geven. Te vangen in modellen of in cijfers. Of in zo. Voor mij is waarheid, en dat zie je door de evolutie van waarheid door de eeuw heen, een verhaal over de wereld die mensen aan elkaar vertellen, die werkelijkheid wordt naarmate meer mensen erin geloven. Dus om daar even een voorbeeld van te geven. Wij zijn nu in Nederland. Klopt? Dat is een feit, zou je kunnen zeggen. Op een bepaalde manier. Ja, dat accepteren we als een realiteit. Maar dat is natuurlijk ook een verhaal. Mm-hmm. Het is een,
uiteindelijk is het maar een lijntje in het zand op een manier.
Ja, en een verbeelding van mensen. Dat wij in landen wonen. Dus als je boven de aarde gaat hangen met een raket, dan zie je geen landen. Maar dat verhaal is zo sterk en is zo onderdeel geworden van de menselijke sociologische...
Dan wordt het realiteit.
Dan wordt het realiteit.
Ja.
Net zo goed als dat ik dat niemand raar op zou kijken als ik zeg ik werk bij de Correspondent. Dat is een bedrijf, dat bestaat. Dat bestaat uit allerlei... Dat bestaat uit contracten met mensen. En dat bestaat uit een gebouw en een logo en een site en andere medewerkers. Dat bestaat echt. Maar tegelijkertijd is het ook een fictie. In de zin van dat wij allemaal afgesproken hebben dat al die dingen betekenis hebben.
Ja.
Dus waarheid is een soort... Ik zou je het beste kunnen omschrijven als een verhaal dat mensen over de werkelijkheid vertellen. En dat verhaal beïnvloedt de werkelijkheid ook daadwerkelijk. Het vormt de werkelijkheid ook echt.
Ja. Zou ik daar misschien gelijk een vraag over kunnen stellen die ik me voor kan stellen? Want uiteindelijk zijn er wel gewoon feiten. Weet je, de aarde is rond. Dus waar zit dat verschil dan in? Want uiteindelijk zijn er toch dingen ook echt... Dus hoe past dat in dit verhaal?
Elk verhaal bestaat uit onder andere uit wat wij dan feiten noemen. Dus empirisch waarneembare gegevens, zeg maar. Maar de betekenis van die feiten, dus hoe je ze interpreteert, wat ze betekenen, welke rol ze vervullen in het verhaal, staat niet vast. Je zou het zo kunnen zeggen, de werkelijkheid dringt geen interpretatie op. Er is wel een werkelijkheid, maar hoe je hem vangt in feiten, wat je feit maakt en wat je relevant maakt aan die feiten, is aan een hele grote bandbreedte van interpretatie onderhevig.
Ja.
Dus het is niet zo dat er alleen maar een soort werkelijkheid bestaat in ons hoofd en als maar genoeg mensen dat geloven, dat dat de werkelijkheid is. Het is een interactie tussen omgeving en onze interpretatie van de omgeving. Maar het is heel belangrijk dat beide kanten zijn er een noodzakelijk onderdeel ervan. En de interactie tussen die twee, tussen feiten en welke betekenis we hechten aan die feiten, die zijn heel belangrijk in termen van wat mensen als waar beschouwen. Dit kan je eigenlijk het beste uitleggen aan de hand van de soorten waarheid die onze cultuur, de westerse cultuur, hebben gedomineerd en welke functies ze vervulden. En als ik ze even heel snel langs ga, dan krijg je een gevoel
eventjes
voor...
Eventjes een soort duik, maar dan een spoedduik door de
geschiedenis van waarheid.
Ja.
Ja. Een heel groot tijdperk in de geschiedenis van waarheid in onze cultuur is wat wij de premoderne tijd noemen. En in de premoderne tijd was gemeengoed te denken dat waarheid iets was wat buiten menselijk bereik lag. Het werd voorgesteld als iets, dat noemen wij nu religieus of transcendent of metafysisch, iets wat niet op aarde te vinden was. Waarheid werd heel erg, en dat is niet alleen maar, wij denken nu dan heel gauw aan God of een kerk of een godsdienst, waar dit soort type waarheid nog steeds wordt gepredikt. Maar dat was een heel wijdverbreid iets.
Religies dan?
Ja, want eigenlijk waren religies er toen nog niet in de premoderne tijd. We hebben het dan over voor bijvoorbeeld al vele eeuwen voor Christus.
Oh, op die manier, ja. Ja. Okay, ja.
Godsdiensten hebben dit idee van waarheid helemaal overgenomen. En daar is hun hele idee op gebouwd. Dus het idee van waarheid als iets buiten de mens en buiten het aardse. Maar bijvoorbeeld Plato, die had het ook al over zoiets. De wereld der ideeën. Een soort onstoffelijke wereld waarin alles goed was. En waar de aardse werkelijkheid een soort afgeleide van was. Er was een andere wereld die verklaarde hoe deze wereld om ons heen tot stand is gekomen. Transcendent. En de functie daarvan, of de reden dat zo'n dominant soort waarheid was, was omdat de meeste mensen nog niet geloofden dat het leven op aarde ooit echt kon veranderen. Dat vinden wij nu heel normaal. Wij geloven in dingen als vooruitgang of innovatie. Of dat je een maatschappelijke
punt in de horizon waar we naartoe kunnen.
Ja, ja. Of dat de wereld over 50 jaar misschien beter is dan nu. En dat we daar iets aan kunnen doen. Maar dat zijn opvattingen die toen in de premoderne tijd nog helemaal niet gemeengoed waren. En daarom zochten mensen waarheid buiten de aardse werkelijkheid om ons heen. En de functie daarvan was Het leven op aarde is eigenlijk gewoon ellendig. Daar kun je niet zoveel aan doen. Vooruitgang bestaat niet. Je wordt geboren voor een dubbeltje. Je blijft een dubbeltje. Zo. Maar, niet getreurd. Er is een andere wereld, buiten deze wereld, waar je verlossing, waar verlossing wacht. Dat was de functie. Dat is de premoderne tijd. En dan heb je de moderne tijd, veranderde dit idee van waarheid helemaal. En toen kwam het soort waarheid op wat wij nu wetenschappelijk noemen. Wetenschappelijke waarheid. En als je het in ruimtelijke termen zou gieten, dan komt het van boven naar beneden eigenlijk. Het komt, waarheid was opeens iets wat niet buiten de aarde zich ophield, maar wat in de werkelijkheid op aarde gevonden kon worden. Het idee was dus, waarheid was iets in de fysieke realiteit. En als we die waarheid doorgronden, blootleggen, de feiten kennen over de wereld, dan gebeurt er iets geweldigs. Want dan kunnen wij ons lot in de wereld en de wereld als zelf als zodanig naar onze hand zetten. Dit was de tijd waarin door een nieuw soort waarheid de mens ging geloven in A, vooruitgang, in een betere wereld voor je kleinkinderen en de hoop op verlossing in een hiernamaals. Ging inwisselen voor een betere leven op aarde. En dat had alles te maken, dat idee van, wacht even, we hoeven helemaal niet op verlossing te wachten. We kunnen gewoon de wereld zelf naar onze hand zetten. En eigenlijk het lijden op aarde zelf oplossen. Werd heel erg gestuwd door het idee van dat wetenschappelijke idee van waarheid. Namelijk, als wij helemaal doorgronden hoe deze wereld werkt.
Kunnen we hem kleien zoals we hem willen.
Nou, en dat ging dus gepaard met een heel ander. De belofte van die waarheid was niet verlossing in een hiernamaals, maar was vooruitgang op aarde. Met als utopisch vergezicht dat we ooit in een wereld zouden leven waarin geen oorlog meer zou zijn, geen honger meer zou zijn, geen lijden, geen schaarste, niks.
En even voor de duidelijkheid, ik weet niet of je dat net kort al had gezegd, maar de moderne tijd, over welk tijdperk hebben we het dan ongeveer?
Goeie vraag. De meeste kenners zeggen dat die moderne tijd ongeveer ergens tussen 1600 na Christus en 1950 loopt. Dat is ongeveer de moderne tijd.
Ja.
Dit is de reden waarom ze dat zeggen is dat 1600 ongeveer de tijd was waarin zeg maar het idee van de moderne wetenschap voor het eerst opkwam. Een van de speelfiguren is René Descartes, de Franse filosoof, die eigenlijk de methode voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelde en daarmee eigenlijk die nieuwe soort benadering van waarheid ja, in het leven riep eigenlijk.
Ja.
En dat duurt tot 1950, want de meeste kenners zullen daar zeggen, de moderne tijd hield daar ongeveer op en werd opgevolgd door een nieuwe tijd, wat wij nu de postmoderne tijd noemen. En de postmoderne tijd had ook weer een ander idee van waarheid dan de moderne tijd. In de moderne tijd werd gezegd, waarheid is iets wat je objectief kunt vaststellen en wat een soort accurate weergave van de werkelijkheid om ons heen is. En de postmoderne tijd, die nam daar afscheid van, om allerlei redenen. Kunnen we het misschien erover hebben, maar de reden doen er even niet toe. De postmoderne tijd ging waarheid beschouwen als niet iets wat je kan vinden in de werkelijkheid, maar wat wij zelf maken, wat mensen zelf projecteren op de werkelijkheid om ons heen. Dus Friedrich Nietzsche, een van de bekendste grondleggers van het postmodernisme, zeg maar, Duitse filosoof, die zei, er zijn geen feiten, slechts interpretaties. En daarmee bedoelde hij dat wat wij objectief noemen of feiten noemen, dat zijn eigenlijk gewoon manieren van de mens om grip te krijgen om zijn omgeving. Daar plakken wij dan woorden op of modellen of andere soort fabricaties van de menselijke geest. En, die plakken wij op de wereld en dan op een gegeven moment noemen wij dat waarheid. Hij zegt ook, waarheid is een illusie van de geest waarvan men vergeten is dat het een illusie is. Dus het wordt waar omdat we vergeten zijn dat we het zelf hebben verzonnen. En daar, omdat we dat vergeten, gaan we het aanzien voor ja, feiten. De werkelijkheid zelf.
Ja.
En dat is de postmoderne interpretatie van waarheid, waarin eigenlijk de rode draad wordt. Waarheid komt niet van boven zoals in de premoderne tijd. Waarheid komt ook niet uit de werkelijkheid om ons heen, zoals in de moderne tijd. Waarheid komt uit ons. Het is een construct, ja, precies. Een menselijk bouwwerk van betekenissen. En zonder de mens en zonder zijn woorden en verzinsels en interpretaties bestaat die waarheid helemaal niet.
Ja. En dit is dus een opvatting van waarheid. Maar deze opvatting van waarheid, dat had ook consequenties in hoe we de maatschappij inrichten, volgens mij, toch?
Ja, zeker. Want die waarheid uit de premoderne tijd functioneerde dus als een belofte op verlossing uit een onveranderlijk aards bestaan. Die moderne waarheid, die beloofde verlossing op aarde. Dus vooruitgang. Die postmoderne waarheid, die had ook een functie. Dat was niet zomaar dat ze opeens dachten van, oh ja, waarheid bestaat
niks
niet.
Niks doet er niks meer toe.
Niks doet er niet toe. Nee, de reden waarom die kentering in het soort opvatting over waarheid plaatsvond, was omdat hij een andere functie kreeg, namelijk bevrijding van het individu uit verstikkende collectieven. Want, was het idee, al die aanspraken op waarheid die hiervoor werden gedaan, dat waren eigenlijk ideologische constructen die een soort utopie voorspiegelden, die eigenlijk gewoon nooit waargemaakt ging worden. Dat vonden de postmoderne denkers. Sterk, dus zeg maar bijvoorbeeld, waar zij op reageerden waren eigenlijk twee belangrijke dingen. De wereldoorlogen, die een soort voorgespiegeld hadden van, want daar ontstonden die oorlogen uit. Hè? Een soort fascistische leiders die met waarheid met een hoofdletter W in hun hand mensen gingen voorspiegelen dat de utopie op aarde voor hun in het bereik lag. En dat leidde tot gigantische verschrikkingen, gigantische destructie. Dus de eerste opzet was, hoe gaan we voorkomen dat mensen weer zo in de greep of in de ban raken van een waarheid met een hoofdletter W.
Een absolute waarheid.
Absolute waarheid, precies. En hetzelfde was overigens met, dus niet alleen met fascisme in Duitsland, maar ook, was ook een reactie op bijvoorbeeld de beloftes van het communisme, die eigenlijk ook waarheid met een hoofdletter W voorspiegelde. En zeiden, de utopie is nabij, want in het communistische heilstaat waarin iedereen gelijk is en de productiemiddelen in handen zijn van iedereen, et cetera. En de postmoderne mensen die zeiden, dit leidt alleen maar tot verschrikkelijke destructie en onderdrukking. En werd de opdracht eigenlijk van postmoderne denkers, werd, hoe bevrijden we het individu nou eigenlijk van dat soort waarheidsclaims? En dat deden ze dus door waarheid, je zou kunnen zeggen, niet langer meer met een hoofdletter te schrijven, maar met een kleine letter. En door de hele tijd te benadrukken dat het maar een menselijke product van de menselijke geest is.
Door het te individualiseren.
Ja, en daarmee werd het dus ook echt een soort geïndividualiseerd iets. Daarom heet het boek ook Voor Ieder Wat Waars. Die hele ontwikkeling, zou je kunnen zeggen, van waarheid in onze geschiedenis, is er een waarbij waarheid steeds meer bezit werd van het individu. Steeds particulierder iets werd. Ja. Ja.
Maar wat is daar slecht aan? Want uiteindelijk zijn we opeens hier aangekomen.
Ja,
in een spagaat.
Dat is een hele goede vraag, wat daar slecht aan is. Er is heel veel goed aan. Laten we daarmee beginnen. Heel veel van de vrijheid, individuele vrijheid die wij zo koesteren in het Westen, waar we ook denk ik met recht trots op zijn. Heel veel aspecten van het leven in onze samenleving die het zo goed maken, zijn hier aan te danken. Een soort ontzettende, enorme vrijheid om te zijn wie je wil, om te trouwen met wie je wil, om te kunnen geloven wat je wil, om je eigen mening te mogen vormen. Dat zijn allemaal consequenties van die individualisering van waarheid. Het heeft ons een enorme vrije individuen gemaakt. En dat is geweldig. Om het maar even te contrasteren. Ik denk dat weinig mensen in Nederland, in een land als Noord-Korea, zouden willen wonen, waarin de waarheid nog wel collectief, totalitair wordt afgedwongen. Iedereen zit daar in dezelfde waarheid, met een hoofdletter W, eenzelfde ideologie. En niemand heeft daar individuele vrijheid om te zijn wie je wil zijn of om te denken wat je wil denken. Vreselijk. het grote probleem van die geïndividualiseerde waarheid. En dat het recht op je eigen mening, het recht op zijn wie je wil zijn, dat individuele vrijheid in bijna alles voorop staat. Het grote probleem daarvan is dat dat zich heel slecht verhoudt tot een wereld waarin de problemen die we hebben steeds collectiever zijn. Dus de problemen waar wij ons mee geconfronteerd zien, en klimaatverandering is misschien wel het meest bekende en meest voor de hand liggende voorbeeld, die kun je alleen maar oplossen samen. In een wereld waarin er een groot gevoel van gemeenschappelijke realiteit en gemeenschappelijke doelen worden gevoeld. En die geïndividualiseerde westerse samenleving staat op heel grote, fundamenteel op een heel sterk gespannen voet met een wereld waarin zo'n collectiviteit wordt ervaren. Heel veel klimaatweerstand tegen klimaatbeleid loopt in ons deel van de wereld dan ook stuk op
het vrijheidsaspect.
Ja,
ja.
Op het idee dat wat er voor nodig is om dat tegen te gaan, ja, uiteindelijk een bedreiging vormt voor mijn individuele vrijheid, recht om dingen te doen, mijn eigen vrije handelen. Het wordt dus heel erg ervaren als een beperking van een van de meest gekoesterde waarden in onze cultuur. Ja. Daarom zeg ik ook de hele tijd dat willen progressieve bewegingen een grotere collectieve steun bewerkstelligen voor bijvoorbeeld het doel om iets te doen aan klimaatverandering.
Nee, waar we nu eigenlijk bij aankomen is de oplossing voor het spagaat dat je eerder voorlegde. Of...
Ja, nou, dat is in ieder geval onderdeel van de
onderdeel
oplossing.
Onderdeel van de oplossing,
ja,
natuurlijk.
Dat is dus dat ze een verhaal moeten vertellen die niet zozeer als een bedreiging van de gekoesterde individuele vrijheid.
Geen vlees, geen vliegen, geen minder.
Ja,
ja.
In de notendop wordt ervaren. Maar als een hele aantrekkelijke collectieve stip aan de horizon. Dus het is heel belangrijk, want zo heeft waarheid eigenlijk altijd gefunctioneerd. Het moet iets beloven waar heel veel mensen naar verlangen. Vroeger was dat verlossing uit het aardse bestaan. Daarna werd het een beter leven voor hun kinderen en kleinkinderen. Daarna werd het individuele vrijheid om te zijn en jezelf te ontplooien hoe je maar wil. En waarheid gaat nooit een grote invloed hebben of een groot impact op de cultuur hebben als het niet ook zo'n soort belofte in het vooruitzicht heeft. En nu blijft de progressieve verhaal wat verteld wordt, schiet vaak niet tekort in de probleemanalyse. Dit zijn de dreigingen die op ons afkomen. Dit zijn de problemen die op ons afkomen. Maar schiet gewoon tekort in die belofte. Wat voor een wereld zien zij dan voor zich die het beter maakt voor die mensen die bang zijn hun vrijheid te verliezen dan dat ze nu hebben?
Ja, het emotionele aspect, ja, van dat verhaal eigenlijk.
Exact.
Ja, precies.
Ja.
En dan, ik weet niet of het een flauwe vraag is, maar het hint natuurlijk ook wel een beetje naar de oplossing. En dat beschrijf je ook op je eigen manier heel prettig in je eigen boek. Wat is jouw waarheid? Wat is de stip aan de horizon waar we naartoe kunnen werken? Of hoe kunnen we daar naartoe werken?
Ja, ja, dit is, ik heb heel lang getwijfeld of ik dit deel van het boek kon schrijven. Maar het is nogal een grote vraag. Weet je wel, zo, want
ja,
kijk, het is makkelijk om terug te blikken en die tijdperken zo te omschrijven en wat voor soort waarheid daar dominant in was. Want dat is overigens trouwens ook niet per se iets. Ik zeg niks nieuws. Als je filosofie studeert, dan leer je dit ook allemaal op de studie, zeg maar. Maar het is een veel grotere uitdaging om dan een soort toekomstperspectief te schetsen met een nieuw soort waarheid.
Ja, tuurlijk.
Nogal,
ja,
nogal,
maar je doet wel een poging, toch?
Ik doe een poging, ja. Nou, premoderne tijd, waarheid als verlossing. Moderne tijd, waarheid als vooruitgang. Postmoderne tijd, waarheid als bevrijding van het individu. Individuele vrijheid. Mijn suggestie aan het einde van het boek voor een soort van toekomstig idee van waarheid is wat ik waarheid als weefsel ben gaan noemen. En met waarheid als weefsel bedoel ik eigenlijk het volgende. Dat is een opvatting van waarheid die de nadruk legt op het feit dat de mens zijn succes en floreren op deze planeet te danken heeft aan zijn ongekende vermogen tot samenwerken met elkaar. Dat wij een als diersoort een bijna een soort onzichtbaar weefsel vormen. Verbonden door allerlei dingen. En dat het niet onze individualiteit is die ons zo succesvol maakt op deze wereld. Maar juist onze vermogen tot samenwerking en collectiviteit. En daarmee bedoel ik, het is een waarheid als weefsel is een opvatting van waarheid die eigenlijk zegt, ons idee van vrijheid die we uit de postmoderne tijd hebben overgehouden, is eigenlijk een verkeerd idee van vrijheid. Want wat wij eigenlijk zijn gaan geloven is dat vrijheid de onafhankelijkheid van anderen is. Hoe onafhankelijker je bent van anderen, is een beetje de misvatting, hoe vrijer je bent. Dat kun je zien aan dingen als we gunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandigheid. Dat ze zelf kunnen, dat is voor ons vrijheid.
Ja.
Of
ik moet heel erg denken hierbij aan de FIRE-beweging, ken je die? Dat is de Financial Independent, de andere twee letters ben ik vergeten. Maar dat je zo snel mogelijk rijk wordt. Oh ja, die ene. Een nieuwe beweging, of redelijk nieuw, van allemaal jonge mensen die via ondernemerschap zo snel mogelijk rijk willen en een passief inkomen. Om dan vervolgens daar op te rentenieren of de rest van hun leven daarop te kunnen leven.
Juist.
Vrijheid dus helemaal losstaan van anderen.
Ja, dat is een heel goed voorbeeld. En ik gebruik eigenlijk een soort vergelijkbaar voorbeeld vaak ook in mijn lezingen over mijn boek. Dan vertel ik over een Instagrammer, influencer, die eigenlijk dit wereldbeeld verkondigt.
Welke?
Ja, ik ben zijn naam kwijt.
Is hij Nederlands?
Nee, hij was niet Nederlands. Nee. Maar wat hij eigenlijk zijn volgers voorhield was een soort ideaal leven wat hij had bereikt en die hij eigenlijk aan al zijn volgers gunde. En dat ideale leven bestond hieruit. Hij had een passief inkomen georganiseerd uit cryptocurrencies.
De classic.
Classic.
Ik ga me toch niet vertellen dat hij hierna naar Bali is gegaan, toch?
Mexico.
Mexico is het deze keer geworden. Ja, okay, ja.
Had een 4-uurige werkweek, want hij had al passief inkomen, dus hoefde eigenlijk niet meer te werken. 4-uurige werkweek en in de rest van de tijd kon hij genieten van zijn vrijheid en onafhankelijkheid en zijn geweldige leven op het strand in Mexico, waar hij het deed wat hij het allerliefste deed, namelijk surfen. En waarheid als weefsel zou als antwoord geven, jij denkt dat je vrij bent omdat je je los hebt gemaakt van je omgeving en gewoon met een passief inkomen op het strand kan liggen. Maar als je gaat surfen en je valt van je surfplank, je breekt je been en je moet naar het ziekenhuis en je komt er in het ziekenhuis achter dat de dokter ook een 4-uurige werkweek heeft, omdat hij een passief inkomen uit cryptocurrencies heeft, zoals jij het hem gunde, en op het strand ligt te genieten van zijn vrijheid, dan ben je dus eigenlijk niet vrij. Want niemand daar om je been te fixen.
We zijn geen eilandjes.
We zijn geen eilandjes. En waarheid als weefsel legt heel erg de nadruk op de onderlinge afhankelijkheid van elkaar als een voorwaarde voor onze individuele vrijheid. Het is dus niet onderlinge afhankelijkheid van elkaar en de solidariteit met elkaar zijn niet een bedreiging van de individuele vrijheid, zijn niet een last op de individuele vrijheid, maar juist een voorwaarde ervan. En dat is een belangrijke omkering, omdat je namelijk, als het gaat over solidariteit, wordt in de postmoderne maatschappij, consumptiemaatschappij, wordt solidariteit vaak afgeschilderd, ook in progressieve kringen, maar zeker ook in conservatieve kringen, als een straf op jouw succes. Dus heel vaak, als je de ondertoon van praten over solidariteit hebt, dan zit daaronder, solidariteit is eigenlijk de boete die je betaalt, dat jij het beter hebt geregeld dan anderen. En dat jij dan moet afdragen of soort van meebetalen aan het falen van mensen die niet meekomen. Het is een soort straf eigenlijk op het feit dat jij anderen niet nodig hebt en andere mensen jou wel. En dat is een hele negatieve kijk op solidariteit als je bedenkt dat het de solidariteit van mensen onderling is, die maakt dat mensen zo succesvol kunnen worden. De grootste succesverhalen in de wereld, als je ze even allemaal bekijkt, dat zijn succesverhalen geboren uit het feit dat er middelen en mogelijkheden zijn voor mensen die door het collectief, de gemeenschap, door andere mensen is bewerkstelligd en opgebracht.
Dus eigenlijk onze hele wereld bestaat uit de noesterarbeid van generaties de gedurende geschiedenis, wat allemaal zich heeft opgebouwd tot waar we nu zijn.
Ja, en nog steeds.
En nog steeds. En nog steeds. Waar iedereen keihard aan werkt.
Ja, ja. Precies. En een aantrekkelijk positief progressief verhaal zou eigenlijk als vertrekpunt hebben: samen zijn wij tot dingen in staat die de verbeeldingskracht van het individu ver te boven gaat. En dat is namelijk ook echt zo. Bijna alle grote vooruitgang in de wereld, die wij als mensheid hebben veroorzaakt, kan geen enkel individu zelf echt bedenken. Mijn favoriete voorbeeldje, gewoon alleen om het als metafoor uit te leggen, is de iPhone.
Oh, de iPhone is
ja, de, okay. Ja, of het potlood. Ja, de iPhone is een goed voorbeeld. Geen enkele Einstein of geen enkel briljant individu had dit ding kunnen uitvinden. Dit is zo complex dat er nooit een moment was geweest in de wereldgeschiedenis waarop één mens dacht: ik weet hoe je een apparaat maakt waarmee je iemand aan de andere kant van de wereld kan bereiken. Dat kan gewoon niet. Daar is de kennis die in zo'n technologie zit, is de opeenstapeling van kennis van miljoenen mensen over duizenden jaren. Zou je kunnen zeggen. Sterker nog, het glas bijvoorbeeld, touchscreen, is al 5000 jaar oud. Maar bijvoorbeeld het feit dat er satellieten moeten zijn om dit te laten werken. Ja, dan moet je eerst satellieten uitvinden. Nou, dan moet je vervolgens GPS uitvinden. Dan moet je vervolgens touchscreens en de hele computerrevolutie moeten zo ongeveer aan de grondslag liggen. Nou, met andere woorden, geen mens is slim genoeg om dit zelf te hebben bedacht. Samen zijn we, omdat wij ontzettend goed zijn in kennis en ideeën delen, samen zijn we als mensheid in staat zoiets te verzinnen wat niemand van ons zelf had kunnen bedenken. Dit is overigens ook, zeg ik erbij, dat vermogen kennis te delen is een van de redenen die volgens evolutiebiologen de drijvende kracht is achter het feit dat wij zo'n dominante diersoort zijn geworden. Dus een van de redenen waarom chimpansees in onze dierentuin zitten en wij niet in die van hun, is omdat wij meer dan de meeste diersoorten om ons heen kennis en ervaringen uitwisselen die optellen tot een intelligentie die geen van ons individueel kan bereiken. Onze collectieve intelligentie is krankzinnig groot. En eigenlijk zouden linksprogressieve mensen die eigenschap van mensen, van de mensheid, eigenlijk dat delen van mensen, moeten voorspiegelen als een van de grootste kansen voor ons op toekomstige voorspoed. Dus samen dingen doen, samen dingen delen. Ik zeg ook aan het einde van het boek, de laatste zin van mijn boek is: waarheid is wat we delen. En dat bedoel ik dubbelzinnig. Dus waarheid is datgene wat wij gemeenschappelijk hebben. Maar het is ook letterlijk datgene wat we uitwisselen met elkaar, wat we elkaar gunnen. Dat is de drijvende kracht achter de vooruitgang die de mensheid samen kan maken. En dat maken dingen als solidariteit of collectiviteit of samenwerken of elkaar vertrouwen geen opofferingen voor je eigen individuele onafhankelijkheid, maar juist de grote, cruciale basisingrediënten voor jouw vrijheid en die van mij. Ja, en zo'n soort verhaal zou veel sterker en veel positiever moeten worden uitgedragen?
Er is een probleem. We hebben zeg maar echt nog maar 7 minuten. En dat vind ik echt heel kut. Want ik heb zo te horen echt nog vragen voor een uur. Dus dit ga ik waarschijnlijk ook uitknippen.
Wat we kunnen doen is, ik heb dat telefoontje. Ik denk niet dat dat heel erg lang duurt. Maar als je even wacht, dan kom ik gewoon terug. En dan hebben we nog alle tijd. Dan kunnen we nog
dat
verder.
Zou perfect zijn.
Doen we dat?
Oké, dan ga ik even over een vraag nadenken waar we daarna een goede pauze in kunnen lassen. Ja, dan hebben
we hebben of 12 minuten hoor.
12 minuten, ja. Oké. Dan, ik ben nu bang om een vraag te stellen die gewoon te groot is, waar we daarna lekker over door kunnen lullen. Maar waar ik dan heel erg benieuwd naar ben, is we kunnen die filosofie van solidariteit, van het collectieve goed, de mens als samenwerkende soort, als middel gebruiken. Maar waar gaan we dan naartoe? Ik ben heel erg benieuwd naar wat jij beschouwd als de utopie, waar de stip in de horizon, hoe ziet de ideale samenleving eruit? We mogen een beetje dromen, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Mm.
Nou, ik ben in die zin niet een utopisch denker, in de zin van dat ik denk dat er een soort eindpunt
goede toevoeging, daar ben ik het helemaal mee eens.
Want utopisch denken heeft eigenlijk als premisse, ooit komt er een punt waarop het allemaal goed is. En dat geloof ik niet. Ik denk dat dit een oneindig doorgaande strijd is. En dat het op en neer gaat. Dat het vooruit kan gaan, maar ook achteruit. Ja. Maar ik denk dat er... geef wat voorbeelden in het boek. Die ik wel beschouw als belangrijke pijlers van wat ik als vooruitgang beschouw. Europa bijvoorbeeld vind ik een goed voorbeeld van de ingrediënten van waarheid als weefsel. Nou is het gemeengoed of hoe zeg je dat? Populair om Europa veel al af te schilderen als een soort ver van mijn bed show. Ja. Bureaucratische moloch waarin allerlei rare regels worden bedacht die ons leven beïnvloeden en onze vrijheid inperken en bepalen hoe krom een banaan mag zijn en dat soort dingen, weet je wel. En helemaal voorschrijven hoeveel immigranten we moeten toelaten en nou zo. Ja. Dus Europa wordt heel erg als een probleem afgeschilderd. En problematisch genoeg, dat is de conservatieve hoek, zeg maar, ook in de progressieve hoek, wordt het ook niet fantastisch omarmd. Je hebt wel Volt. Volt is het verreweg het positiefst over Europa en heeft daar ook een verreweg het positiefste verhaal over. Maar veel ook nog bij, laten we zeggen, de GroenLinks-PvdA-achtige hoek, daar hoor je Europa als een soort noodzaak. Wel een belangrijke noodzaak. Dus we kunnen niet zonder Europa, hoor je dan. Of we zijn afhankelijk van Europa voor allerlei dingen. Maar dat is nog een milde, positieve verhaal dan het is fantastisch wat we hebben aan Europa. Ja. En ik denk dat er veel te vertellen is over Europa. Dat zelfs de hardnekkigste nostalgisch nationalist enthousiast zou kunnen maken. En ik heb dat ook ergens in een stuk een keer in een bijzin geschreven. Dat je zelfs van de meest hardcore nationalisten die niks met Europa willen, die uit de Europese Unie willen, die de Nederlander weer op één willen. Op het moment dat je ze vraagt, oké, maar als we Nederland nou in een ander werelddeel leggen, Willen we dat ook? Dus zou je het leuk vinden als Nederland in het Midden-Oosten lag? Of zou je het leuk vinden als Nederland in Azië lag? Of in Latijns-Amerika, weet ik veel wat. Dan denk ik opeens dat er heel veel mensen zouden denken, nee, dat werelddeel waar we nu in liggen, dat vind ik wel prettig. Dat ik zonder grenscontroles naar Frankrijk kan.
Of
dat
op die manier, ja.
En dat ik omgeven ben door veel landen die toch eenzelfde soort geschiedenis en eenzelfde soort waarden delen. En dus Europa heeft een hele slechte reputatie door hoe het vaak in beeld wordt gebracht. Maar tegelijkertijd denk ik dat daaronder heel veel mensen zich wel degelijk heel erg zich gelukkig prijzen dat we in dit deel van de wereld leven. Ik denk niet dat er weinig Nederlanders zijn, van links tot rechts, die een leven buiten Europa per se beter zouden vinden. Europa is, zeker de Europese Unie, is op heel veel fronten een onderbelicht succesverhaal. En dat onderbelichte komt er ook door dat heel veel van de successen eigenlijk onzichtbare successen zijn. Het zijn successen van dingen die er nu niet meer zijn. Om maar een voorbeeld te geven. Vroeger, dat is 20 jaar geleden of 30 jaar geleden, ging ik altijd met mijn moeder naar Slowakije. Want mijn moeder komt uit Slowakije. En dat was toen nog een communistisch land, of eigenlijk net een postcommunistisch land. En waar je nog door langs grenscontroles moest. En dan kwam je in Slowakije. Ja. En dan was het bittere armoede met lege supermarkten en weinig tot geen vrijheid. En als je een dokter was, dan verdiende je nog niet eens zoveel als wat hier een beginnend student bij een bijbaantje verdient, zeg maar. En als je daar nu naartoe gaat, en dat is voor een heel groot deel te danken aan de Europese eenwording, dan heb je die grenzen niet meer waar je door soldaten wordt gecontroleerd. Het is een vele malen welvarender land geworden. De supermarkten, daar zijn de spullen te koop die we hier heel normaal vinden. De levensstandaard is daar enorm omhoog gegaan. Maar je vergeet dat zo is, omdat het gewoon verdwenen grenzen, die zijn er niet meer. Dus je neemt dat op een gegeven moment maar voor vanzelfsprekend dat zo is. En een supermarkt waarin de spullen te koop zijn die je verwacht dat ze daar te koop zijn, ja, dat neem je dan op een gegeven moment voor vanzelfsprekend.
Ja.
En ik denk nog steeds dat heel veel van wat wij enorm vanzelfsprekend vinden, vaak getuigd van een ongekende vooruitgang, mogelijk gemaakt door wat wij de Europese Unie noemen.
Ja.
Om maar iets te noemen, dat je veilig een vliegtuig in kan stappen en niet bang hoeft te zijn dat ding neerstort. Ja, dat komt door
ontzettend Europese onderbelicht die veiligheidseisen die Europa aan ook gewoon alledaagse producten stelt. Dat is echt
bijvoorbeeld
fucking sick dat er is.
En Europese regelgeving. Dat je veilig je eten kan eten die je eet, komt door Europese regelgeving. Het is alleen heel moeilijk te zien en daardoor ook heel moeilijk te verkopen. Het is ook heel moeilijk te filmen. Dus het wordt ook bijna nooit een item op het journaal. Het is allemaal bureaucratisch en saai. En het is zo vanzelfsprekend dat je vergeet hoe ongewoon het is, eigenlijk. Historisch gezien, maar ook wereldwijd gezien. En ja, misschien is dat nog wel de beste vergelijking. En dat geldt natuurlijk voor een groot deel van Europa, maar dat geldt zeker voor Nederland. Een gemiddelde Nederlander met een modaal inkomen behoort tot de rijkste 3,5% van de wereld. Dus 97 op de 100 mensen die je tegenkomt in de wereld zijn armer dan een gemiddelde Nederlander met een gemiddeld salaris.
Ja.
En als je meer dan 46.000 euro netto verdient in Nederland, en dat zijn er behoorlijk wat, kan ik je vertellen.
Dat is de top 1%, toch?
Dan ben je de rijkste 1% van de wereld. Dus als wij het hebben over de rijkste 1% in de wereld, dan hebben we het over een heel groot deel van Nederland. Dan hebben we het niet alleen maar over Elon Musk en de miljardairs en de quote 500. Dan hebben we het over de levensstandaard die wij hier genieten. En die wij overigens trouwens in West-Europa überhaupt genieten. En zo uitzonderlijk als dat is, zo vanzelfsprekend vinden wij dat. En doordat we het zo vanzelfsprekend vinden, zien we niet wat er allemaal voor nodig is geweest en wat er allemaal nog steeds voor nodig is om dit zo te houden. Dat verhaal wordt ook weinig goed verteld en weinig uitgedragen. Heeft er overigens ook mee te maken dat in ons mediasysteem, dus hoe onze media werken en hoe nieuws werkt, het ook heel moeilijk is om dat verhaal over het voetlicht te brengen. Het is veel makkelijker om de uitzondering op de regel te laten zien. Het is veel makkelijker om het negatieve te benadrukken en over het voetlicht te brengen, dan die gestage bureaucratische vooruitgang die over de afgelopen 60, 70 jaar is geboekt. Dat is gewoon moeilijk te filmen en daardoor moeilijk te tonen.
Ja, ik moet je daar wel even onderbreken, want jij moet er over 2 minuten heb je wel afspraak. Dus ja. Ik zet nu alles even uit en zometeen gaat het weer aan en gaan we daar lekker door lullen. Vragen nog genoeg.
Ja,
dus,
top. Oké, dat gaan we doen.
We zijn er weer.
We zijn er weer.
Ja, want ja, even nadenken over waar we het net ook over hadden. Want volgens mij de laatste vraag die ik gesteld had was over wat jij als de utopie ziet. En je begon toen over Europa. Maar misschien is het even goed om ook even te benadrukken welke aspecten die we terugzien in Europa. Wat daarvan de bouwblokken kunnen zijn voor een betere samenleving. Of ja, waar we naartoe gaan via vooruitgang.
Ja, ja, precies. Ja. Laat ik trouwens even afstappen van Europa. En je vraag op een andere, bedacht ik mij op een andere manier
ja, natuurlijk. Ja.
Kijk, utopieën, daar geloof ik dus niet in. Want ik denk dat dit een soort eindeloze strijd om steeds weer een iets betere wereld. Maar dat mondt niet uit in het einde van de geschiedenis. Dat geloof ik niet.
Ja.
Maar ik denk dat als je de geschiedenis bekijkt en ook de geschiedenis van waarheid en de geschiedenis van vooruitgang ook vooral, dan zie je één heel belangrijk element dat ook een rode draad vormt in mijn boek, wat een hele cruciale rol speelt in eigenlijk alle grote soort van stappen van vooruitgang die je ziet. En dat is de primaire energiebronnen. Ja. Dus een van de redenen dat mensen in de premoderne tijd niet geloofden in een betere wereld op aarde en dus verlangden naar verlossing in een hiernamaals. Komt ook omdat er heel weinig energiebronnen waren. Ze waren aangewezen op menselijke spierkracht en ook op dierkracht, die dan de landbouw op kleine schaal mogelijk maakte. En dat was het. En eigenlijk de grote groeispurt, of de soort van vooruitgang in de wereld die we kennen, die komen, die gaan gepaard met vondsten van nieuwe energiebronnen. Eerst kolen en de stoommachine. En dan later natuurlijk olie en gas. Hè. Dus en waarmee het fossiele tijdperk begint. En waar eigenlijk onze hele wereld een beetje opgebouwd is. De hele wereld drijft op fossiele brandstoffen. En nou zou je die overstap naar nieuwe energiebronnen, duurzame energiebronnen, kunnen zien als een van de grootste uitdagingen die we ooit hebben gehad. Want, en dat is het ook, want voor het eerst moeten we noodgedwongen overstappen op andere energiebronnen, terwijl we die andere energiebronnen uitfaseren eigenlijk. Dat is nooit eerder gebeurd. Al die andere energietransities in het verleden, dat waren toevoegingen. Dus kolen kwam erbij, olie kwam erbij, gas kwam erbij. Maar we hoefden nergens van af. Nu moeten we er van af en moeten we tegelijkertijd overstappen op nieuwe energiebronnen.
Dus het voertuig ombouwen terwijl we rijden eigenlijk.
Ja, exact. Volgens mij gebruik ik ook ergens de metafoor van het is alsof je een nieuw vliegtuig moet bouwen terwijl je in de lucht hangt. Ja, ja, super ingewikkeld. En dan ook nog eens in een tempo die ook nog eens ongeëvenaard is. De overstap, voordat olie en gas primaire energiebronnen werden, dus dat ongeveer 60 jaar was daarvoor nodig. Nou, nu moeten we in minder tijd, moeten we niet alleen maar overstappen op zon, wind, biomassa, et cetera. Maar moeten we tegelijkertijd ook nog af van waar het allemaal op drijft.
Ja.
Krankzinnig ingewikkeld. Maar er zit ook een enorme potentie in. Een enorme potentie van vooruitgang in die nieuwe energiebronnen. Dat zit hem hoofdzakelijk hierin. Duurzame energiebronnen verschillen op een fundamentele manier van de energiebronnen waar onze wereld op gebouwd is. Die fossiele bronnen. In de zin dat ze eigenlijk geen brandstoffen zijn, zon en wind, maar technologieën. De energiebron zelf is overvloedig voorradig. Zonne-energie is in totale overvloed voorradig. Dus ik geloof dat de zon in 1 uur meer energie op aarde levert dan de mensheid in een heel jaar verbruikt. Dus het is een krankzinnig grote energiebron. De uitdaging zit erin, hoe zet je die energiebron om in bruikbare energie voor wat wij willen doen. En die omzetting naar bruikbare energie, dat is een technologie. Zonnepanelen, windmolens, die vangen eigenlijk die energie en zetten het om in iets bruikbaars. Dat is iets heel anders dan de fossiele energiebronnen die je uit de grond moet halen, verbrand en op die manier eigenlijk ja, een soort van omzet in bruikbare energie. En het verschil is heel cruciaal, omdat die technologie zich heel anders ontwikkelt dan een brandstof. Die brandstoffen, die fossiele brandstoffen, zijn eigenlijk min of meer al 100, 150 jaar even efficiënt in het omzetten naar bruikbare energie. En ook min of meer even duur. Per hoeveelheid energie kost het al decennia lang ongeveer hetzelfde om olie en gas om te zetten in bruikbare energie.
Maar de machines daaromheen, de fabrieken, werden die niet wel efficiënter, waardoor dat wel alsnog
wel iets.
Die lijn wel bleef stegen?
Ja, of wel iets. Ja. Dus het is wel ietsje efficiënter geworden, maar bijvoorbeeld bij de meeste fossiele brandstoffen, olie en gas, gaat ongeveer 60% verloren aan restwarmte, zoals dat heet.
Oh ja.
En het wordt ook steeds moeilijker om ze uit de grond te krijgen. Dus er zit niet echt een leercurve, zoals je dat noemt, in. En dat kan je ook zien. De prijs per energieeenheid van fossiele brandstoffen is eigenlijk al 100 jaar, 150 jaar min of meer hetzelfde. Het varieert wel een beetje, maar min of meer hetzelfde. Duurzame energie daarentegen, omdat het een technologie is die razendsnel ontwikkeld, wordt razendsnel veel goedkoper. En het is inmiddels, zijn we op het punt dat de duurzame energiebronnen goedkoper zijn per kilowattuur energie dan de fossiele alternatieven. En dat ze goedkoper zijn geworden zit hem in een razendsnelle technologische ontwikkeling van zonnepanelen, windmolens, etc. En die dalende lijn van de prijs, die is nog niet gestopt. En dat betekent dat duurzame energie in potentie niet alleen een goedkopere energiebron is dan fossiel, maar in potentie een veel goedkopere energiebron dan fossiel. Het wordt steeds makkelijker, steeds efficiënter, steeds goedkoper om die energie te produceren. Dat is een super cruciaal kenmerk, want het betekent dat energie over de langere termijn steeds goedkoper en steeds overvloediger voorradig wordt. En als je dat even doordenkt naar de, laten we zeggen, de wat utopischere verre toekomst, dan is de potentiële hoeveelheid energie die de mensheid tot zijn beschikking heeft met die duurzame alternatieven vele malen groter dan de fossiele bronnen die wij tot nu toe hebben gehad. En energie is eigenlijk de belangrijkste bottleneck voor de meeste vooruitgang. Ja. Net als geld, zeg maar. Het is niet oneindig voorradig. Het is een schaars goed, net als energie. Maar hoe goedkoper en voorradiger het wordt, hoe meer dingen er kunnen. Het feit dat wij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, met de trein 130 km per uur rijden en niet 1000 km per uur of 2000 km per uur, is niet zozeer omdat treinen dat niet kunnen, maar omdat het gewoon simpelweg niet uit kan om treinen zo hard te laten rijden in termen van hoeveel energie dat kost. Ja. Het zou wel kunnen, maar het kost gewoon te veel energie. Als energie, zoals dat nu met duurzame energie gebeurt, blijft dalen in prijs en blijft stijgen in aanbod, dan worden er dingen mogelijk die we nu totaal onmogelijk zouden noemen.
Kunnen we ons nog niet voorstellen.
Kunnen we eigenlijk ons niet voorstellen. En er zijn wel boeken die soort van proberen dat soort vergezichten te schetsen. Abundance is bijvoorbeeld zo'n boek. Dat is een boek dat gaat over ja, hoe deze energierevolutie een soort tijd van ja, bijna ondenkbare overvloed kan veroorzaken. En je moet je voorstellen, het is niet alleen maar in termen van dat we 10 keer zo snel naar Barcelona kunnen met de trein of zo. Het zou ook leuk zijn. Maar het zit hem ook in dingen als bijvoorbeeld zoet water genereren. Waarmee grond vruchtbaar kan worden gemaakt. Daar heb je zoet water voor nodig. Om zoet water te maken van zout water heb je heel veel energie nodig. Maar als energie steeds goedkoper en voorradiger wordt, wordt dat steeds makkelijker. Dus je kunt door die energierevolutie ontstaan er nieuwe horizons van mogelijkheden waartoe de mens in staat is, die eigenlijk zeg maar vergelijkbare sprongen in de toekomst kunnen mogelijk maken als dat laten we zeggen de komst van kolen, olie en gas mogelijk maakte ten opzichte van wat in het jaar nul denkbaar was. Niemand in het jaar nul had voor mogelijk gehouden dat je in een wereld leefde waarin mensen een apparaat op zak hadden waarmee ze een soortgenoot aan de andere kant van de wereld konden bereiken. Hadden ze het nooit voor mogelijk gehouden dat je in apparaten kon gaan zitten en binnen 6 uur aan de andere kant van de oceaan kon zijn. Al die dingen. En dat heeft te maken met energie. En ik denk dat nu ervaren wij de transitie naar duurzame energie vooral als een soort hele moeilijke, noodzakelijke opgave om allerlei problemen op te lossen en te voorkomen. Maar ik denk dat de potentie ervan voor een hele andere wereld gigantisch groot is. Niet alleen in technologische zin, maar ook in politieke zin. Dat is misschien nog wel een groot onderschat iets aan die duurzame energierevolutie. De meeste geopolitieke conflicten die in de wereld nu bestaan, oorlogen, andere soorten conflicten, hangen voor een heel groot deel samen met het fossiel kapitalisme, met olie en gas. De onvrijste, ondemocratische, meest conflictueuze regio's in de wereld zijn allemaal regio's die eigenlijk voor een heel groot deel petrostaten zijn. Staten helemaal die helemaal drijven, hun economie helemaal drijven op de olie- en gasindustrie. Hele grote delen van het Midden-Oosten zijn niet democratisch en niet vrij, zoals wij dat gewend zijn. Omdat hun economie eigenlijk helemaal drijft op olie en gas. En er dus geen economische ontwikkeling bestaat en ook niet nodig is om die landen van geld te voorzien. Als dat opdroogt en de fossiele industrie als het ware iets uit het verleden is, dan krijg je een totale herschikking van geopolitieke machten. Dat is niet alleen maar een positieve herschikking, want je krijgt namelijk nieuwe conflicten over bijvoorbeeld mineralen, dingen die nodig zijn voor duurzame technologie. Dat zie je nu al, hè? Dus China die Afrikaanse mijnen probeert in bezit te nemen, et cetera. Dus er zullen nieuwe conflicten ontstaan. Maar om maar even een idee te geven, de invasie van Rusland in Oekraïne zou nooit mogelijk zijn geweest zonder de olie- en gasindustrie. Dat wordt bijna volledig gefinancierd door de afname van gas uit Rusland. Als dat niet meer kan, krijg je hele nieuwe machtsverhoudingen die in potentie hele positieve ontwikkelingen teweeg kunnen brengen. Ik wil niet zeggen dat duurzame energie en democratisering 1-op-1 hand in hand gaan. Daar is meer voor nodig. Maar landen die als de wereld draait op energiebronnen die eigenlijk overal beschikbaar zijn en die door steeds betere technologie steeds beter bruikbaar kunnen worden gemaakt, dan zijn de machtsconcentraties die nu in de wereld bestaan op grond van het feit waar olie en gas te vinden zijn, worden dan opeens steeds minder relevant. En je kunt je dus voorstellen dat een duurzame wereld niet alleen maar een wereld is waarin de lucht schoon is en schoner is omdat we niks verbranden en waarin energie goedkoper is, waardoor de treinen sneller rijden, et cetera. Maar het kan ook een wereld zijn die een beter fundament heeft voor democratische staten en democratische verhoudingen. Die worden nu voor een heel groot deel nog sterk belemmerd door de invloed van fossiele industrie.
Dus om het een beetje misschien simpel te maken, energie is macht en energie is straks veel meer wijdverspreid, waardoor iedereen energie heeft. Is dat een beetje een
Dat is een best goede samenvatting. Want duurzame energiebronnen zijn op een bepaalde manier, niet op alle manieren, maar op een bepaalde manier democratischer van aard. Dat komt omdat ze...
Dat kunnen zijn, denk ik.
Kunnen ze zijn, ja, precies. Want iedereen kan zonnepanelen op zijn dak leggen. Iedereen kan windmolens maken en aanleggen. Niet iedereen kan olievelden, die dan toevallig in een bepaalde regio zitten en die in handen zijn van een klein clubje fossiele grootmachten, omzetten in bruikbare energie. Dus er zit een soort democratisch potentieel in duurzame energie die voor meer verandering kan zorgen dan je op voorhand zou denken. Individuele mensen, maar ook landen kunnen zelfvoorzienender worden. He, dus stel, Nederland draait helemaal op duurzame energie en die halen we grotendeels uit onze eigen bronnen. Zon, wind, biomassa. Dan is de afhankelijkheid die wij hebben van Rusland of van Saudi-Arabië is natuurlijk een heel stuk minder. Alleen al die afname van afhankelijkheid maakt de politieke verhoudingen zo anders dat daar een hele andere wereld uit voort kan komen. Nou wil ik daar niet te wensdenkerig over doen. Want er zullen altijd weer nieuwe conflicten en machtsverhoudingen
ontstaan. Daar dacht ik inderdaad aan. Ik dacht van oorlogen, direct link aan energie. Natuurlijk, oorlogen zijn veel complexer dan dat. Maar zoals je hem net plaatste, volgde ik hem wel inderdaad met hoe de macht verdeeld is.
Maar bijvoorbeeld iets heel simpels, dat moet je niet onderschatten. De type oorlogen die wij nu kennen en de mate van destructie die daarin teweeg gebracht kan worden, waren niet mogelijk geweest zonder fossiele brandstoffen. Dus de Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn rechtstreeks te linken aan de industriële revolutie en de opkomst van fossiele industrie die mogelijk werd gemaakt in de 18e en 19e eeuw.
Ik vind het wel lastig om die relatie zo kausaal te leggen. Want
heb je ooit een elektrische tank gezien? Heb je ooit bommenwerpers zonder kerosine gezien?
Maar als je die lijn heel erg doorzet, dan kom je straks ook bij gewoon een technologie is slecht misschien. Weet je,
van nee, technologie niet aan zich. Dat is hoe je de technologie inzet.
Ja.
Maar je kunt technologie die niet bestaat, tanks, bommenwerpers, vliegtuigen, die kun je ook niet voor iets slechts inzetten als die technologie er niet is. Dus de vondst van fossiele brandstoffen en de industrie die eruit voortgekomen is, hebben die technologieën mogelijk gemaakt. Tot 1500 was het niet mogelijk om op zo'n schaal als de Eerste en Tweede Wereldoorlog te vechten met elkaar. Was het niet mogelijk om met 1000 straaljagers over een land te vliegen om het kapot te bombarderen. Dat wil niet zeggen dat er geen oorlog was. Want die was er natuurlijk wel. Maar op een hele andere schaal en van een hele andere destructieve kracht. Nou wil ik niet zeggen dat in een duurzame wereld dat soort oorlog niet meer zal bestaan. Dat geloof ik niet. Maar eigenlijk de samenvatting van wat ik wil zeggen is dat de verandering die potentieel voortkomt uit de overstap op nieuwe energiebronnen. Betere energiebronnen, efficiëntere energiebronnen, goedkopere energiebronnen. Die is heel erg groot. Dat heeft het verleden ook uitgewezen. En die is groot niet alleen maar op technologisch gebied, maar op hele andere gebieden ook. Politieke verhoudingen, machtsstructuren, et cetera. En ik denk dat wij niet aan de vooravond staan van een of andere soort groene, duurzame utopie. Zo zal het denk ik niet gaan. Maar ik denk wel dat we aan de vooravond staan van een transformatie van de wereld. Die van een vergelijkbare orde is als de eerdere keren dat wij nieuwe energiebronnen ter grondslag legden aan onze samenleving. En dat zijn we nu eigenlijk ook aan het doen. Ja.
Alright. Voor het einde wil ik nog zometeen even nog een paar andere vragen stellen. Bijvoorbeeld, want je had het al eerder over de nostalgische nationalist. Mm-hmm. Waar ik zelf benieuwd naar jouw visie daarop ben, is dat er was naar aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen ook zo'n verkiezingen onder middelbare scholieren gehouden. En ik weet niet of je dat had gezien. En uit het resultaat kwamen dat middelbare scholieren, volgens mij was de PVV de grootste en FVD was de twee na grootste, mm-hmm. Uit mijn hoofd. Jonge mensen die zich getrokken voelen tot dit gedachtegoed. Maar ze hebben dat nooit meegemaakt. Dat van waar komt die is het nog wel nostalgie? Snap je waar ik naartoe wil?
Ja, hoe kan je een verlangen naar een verleden hebben dat je nooit hebt meegemaakt?
Ja, precies. Ja. Ja.
Ten eerste zou ik een onderscheid willen maken tussen als ik het heb over nostalgisch nationalisme, dan heb ik het met name over het verhaal dat de verkondigers ervan vertellen en voorspiegelen. Dus het plaatje van de wereld zoals de verkondigers dat schetsen. Ja. Wat niet één op één per se hetzelfde is als dat de mensen die erop stemmen dat plaatje ook zelf hebben bedacht. Dat ze dachten, dit wil ik. Dit Nederland wil ik, want dat ken ik. En Geert Wilders verkondigt dat. Nee, dat is een wisselwerking. En mijn typering van nostalgisch nationalisme is vooral de verkondigers. Trump, Baudet, Wilders. Milani nu in Argentinië. Dat zijn de kenmerken van hun verhaal. Overigens hoef je het nooit meegemaakt om een nostalgisch verlangen te hebben, om daarnaar te verlangen. Sterker nog, dat zei ik al, dat verleden waar de nostalgisch nationalisten dan soort van naar terug willen keren, heeft eigenlijk helemaal niet bestaan. Dus eigenlijk heeft niemand dat echt meegemaakt. Het is een gevoeld verleden of een soort verzonnen verleden waar mensen denken naar terug te keren omdat ze het idee hebben dat dat ooit heeft bestaan. Dus je hoeft het eigenlijk helemaal, je hoeft het niet hebben meegemaakt, want je kunt het eigenlijk niet hebben meegemaakt.
Ja.
Waarom dit zo ook zo resoneert bij jonge mensen, daar heb ik niet 1, 2, 3 een hele goede verklaring voor, behalve dan de wat voor de hand liggende verklaringen dat geldt voor mij ook. Je politieke voorkeuren, denk ik, lang samenhangen met de politieke voorkeuren in je eigen huis. En dat het langere tijd duurt voordat je daar hele andere ideeën op nahoudt. Dat moet je ook nog ontdekken. Dus je krijgt het ook gewoon mee, denk ik. Dat is een factor. Ik denk ook dat de taal die mensen als Wilders of Baudet spreken, dat die retorisch heel sterk is. Dus ik vind Geert Wilders retorisch een van de sterkste politici van Nederland. In debat, in hoe die praat, in hoe die.
Heb je daar een voorbeeldje van?
Geert Wilders weet in hele simpele zinnen en in hele treffende en ook vaak humoristische bewoordingen te schetsen wat hij wil en wat hij voor ogen ziet. Hij weet ook heel goed retorisch te doen alsof hij namens heel veel mensen spreekt. Hij heeft de taal van. Hij spreekt vaak in de taal van. Dat gaan we regelen. Dat gaan we doen. Dat kan gewoon. Je hoort. Als je het. En dat is een beetje een soort van. Je moet niet letterlijk nemen, maar de subtekst van heel veel taal van bijvoorbeeld zo iemand als Frans Timmermans is veel complexer, is juridischer, is vaak. Gaat over wat moet, wat nodig is. Gaat ook heel vaak over wat niet kan, wat andere mensen beloven. Het is een complexere manier van praten. Het is ook een nadrukkelijk hoger opgeleide manier van praten. Geert Wilders spreekt simpelere taal. Gebruikt ook hele slimme, simpele voorbeelden om iets, iets duidelijk te maken. Een goed voorbeeld is dat moment waarop hij in dat debat waarin die vrouw vertelde van ja, ik kan mijn eigen zorgverzekering niet betalen. Ja. En toen begon Frans Timmermans een best wel complex verhaal over je moet de eigen risico in de zorg moet je uitfaseren, want dat kan niet in één keer. En nou, zo'n soort verhaal hield hij. Maar ze waren ermee bezig en we moeten ervoor zorgen dat u daarbij geholpen wordt. Nou, zo. Geert Wilders zegt gewoon, u staat hier en u heeft wachtgeld van 15.000 euro. Wat gaat u die mevrouw nou vertellen over hoe zij gaat rondkomen straks? En hoe kunt u... En dat is een retorisch... Is dat zeg maar oneerlijk, omdat hij er bepaalde dingen bij sleept. Maar het is communicatief.
Mag ik je corrigeren? Want volgens mij wat hij zei is dat wat Timmermans een beetje zei van ja, we met onze plannen gaat het gebeuren over 4 jaar. En wat Wilders zijn punt een beetje was van ja, maar deze mevrouw die heeft nu problemen. Ja. Dat was een beetje wat hij zei.
Ja, precies. Ja. En dat is inderdaad, dat vat je goed samen. En hij koppelde er ook nog aan een soort van wereldvreemdheid van Frans Timmermans ten opzichte van die vrouw door te benadrukken dat hij 15.000 euro per maand wachtgeld uit Europa kreeg. Ja. Waardoor hij de afstand tussen hem en die vrouw als het ware een soort van in één klap retorisch neerzet. Ik ben het er niet mee eens dat hij dat zo doet. En ik vind het soort van een fair in argumentatieve stijl. Maar het is retorisch een hele beklijvende manier. Het is ook, Geert Wilders is overigens ook een wat ook goed is dat hij ook vaak grappig is. Dus vaak de grap opzoekt. Ik weet niet of je dat debatje hebt gezien met Thierry Baudet, maar dat Thierry Baudet in de Kamer begon te twijfelen of de maanlanding echt had plaatsgevonden. En dat hij dan zoiets zei van u bent in ieder geval een eind onderweg naar de maan. Hij is retorisch wat dat betreft vernuftig. En begrijp me niet verkeerd, hè? Ik ben het niet eens met wat hij zegt. En ik ben ook niet eens met waar hij voor staat. Maar het gaat mij om de zijn retorische vermogen om dingen duidelijk te maken bij zijn toehoorder. En dat in hele simpele, beeldende taal te vatten die veel mensen begrijpen. Donald Trump, de taal die Donald Trump spreekt is krankzinnig simplistisch. Dus hij heeft echt, zeg maar, als je zijn woordenschat als het ware uittekent.
Volgens mij had ook zo'n journalistiek platform dat ook gedaan. En die concludeerde dat het
elementair taalgebruik.
Ja, elementary school in Amerika. Ja. Gewoon peuters. Goed. Bijna basisschool.
Dingen goed, zijn goed. 3. Slecht, good, bad, wrong. Ja. En zo simpel is het. Dat is een belangrijk element in communicatie met mensen. De politiek is natuurlijk ook echt wel een retorisch spel, een taalspel. Zij hebben dat gewoon goed begrepen. En ik denk dat om dezelfde redenen sterk aanslaat bij volwassenen, net als bij jonge mensen. Dat het gewoon goed begrepen wordt. Dat je snapt wat hij zegt. En dat je voelt wat hij zegt. Dat is ook belangrijk. En soms gebeurt dat ook wel bij andere politici. Hè? Dus toen de verkiezingsuitslag bekend was geworden. En duidelijk was geworden dat de PVV 37 zetels had gehaald. Toen hield Frans Timmermans ook een korte speech op zijn partijcongres, ja. En daarin zag je dat die speech ook wel een soort emotioneel geladen was. Hè? Dus dat hij begon over zoiets, zei hij van, ik wil tegen jullie zeggen, hou elkaar vast. En als je morgen iemand tegenkomt die zich afvraagt, hoor ik er nog wel bij? Zeg dan, ja, je hoort erbij. Hij was duidelijk emotioneel. Hij sprak vanuit zijn standpunt en zijn wereldbeeld sprak hij uit het hart, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat je veilig kan concluderen dat je hem dat in de campagne niet zo vaak zag doen. Daar zag je hem redeneren, daar zag je hem argumenteren. Daar zag je, en dat is, ik wil niet zeggen dat dat alleen maar fout is, hè, maar dat is communicatief, beklijft dat minder. Net zo goed als dat wat ik zeg voor een deel bepaalt hoe jij je voelt. Maar ook hoe ik het zeg en hoe ik erbij zit. En de verbinding die ik met je maak door wat ik probeer te zeggen. Net zo goed heel belangrijk is. En ik denk toch dat bij veel links-progressieve politici de taal van de wetenschap en de taal van de universiteit, de taal van de wettekst en de scriptie en de zo, dat die heel sterk, dat ze daar heel sterk in bedreven zijn. En daardoor de taal van de emotie en de taal van mensen raken in hun gevoelens niet zo goed beheersen. Obama, overigens, was grappig genoeg een uitzondering hierop. Denk ik. Omdat hij was wel duidelijk een intellectueel. Ik denk dat hij misschien wel de hoogst opgeleide, meest intellectuele president was die Amerika ooit heeft gehad. Als je zijn achtergrond bekijkt. Maar waar hij toch in staat was, en was dat hij in zijn speeches een bepaalde beelden opriep. Die mensen emotioneel raakten.
Het was echt een verhalenverteller.
Het was echt een verhalenverteller. Over de gezamenlijke geschiedenis en hoe we hier zijn gekomen en waar we naartoe gaan. Soms werd hem dat ook verweten. Hè, van dat hij een beetje soort vooral de president van de mooie praatjes was. Maar dat hij daarmee zoveel mensen raakt en op de been krijgt, dat is eigenlijk best wel logisch. Het is ook niet voor niets dat, ik weet niet of je die speech kent van die op een gegeven moment ook op muziek is gezet door Will I Am. Moet je maar eens opzoeken. Will I Am, speech Obama. En dat is dan een nummer geworden waarin eigenlijk de tekst van de speech van Obama gewoon op een muziekje is gezet. En je hoort gewoon, het is gewoon een lied. Het is gewoon een muziektekst eigenlijk. En dat zegt iets over hoe knap hij sprak. Omdat er een bepaalde melodie in zijn verhalen zat. En ja, dat werkt gewoon enorm goed. Zeker in een door tv en beelden en gedomineerde samenleving. Hoe je het vertelt is minstens zo belangrijk als wat je zegt.
I hate to say it, maar het is weer laat, man. Het ja, is 7 over 6. Hoe lang heb ik nog? Heb ik nog tijd?
Ja, laten we nog één kwestie aanroeren.
Eén kwestie. Ja. Ja, want ik had ook gewoon een afsluiter bedacht. Okay. Ik heb nog zoveel vragen.
Oh, shit, man.
Ja.
Nou, misschien moeten we dan nog een tweede ronde een keer doen.
Ja.
Op een tijd dat het
dat we meer tijd hebben of zo. Maar oké, dan ga ik hem gewoon naar de afsluiter doen. Want mij leek het ook wel tof om, want ja, het is veel gefilosofeerd natuurlijk in het boek, maar ook hier. Ik vind het altijd wel tof om mensen die dit zouden luisteren of kijken ook gewoon wat tips mee te kunnen geven. Weet je, van hoe we dit in de praktijk zouden kunnen omzetten. Wat zou je voor tips geven in de thematiek van je boek en de filosofie die we besproken hebben? Wat voor tips zou je mensen mee willen geven?
Oh jeetje, dat vind ik altijd van die moeilijke vraag. Ik ben altijd duidelijk gemakkelijker in de filosofische. ik krijg ook heel vaak, als ik lezingen geef, krijg ik heel vaak vragen uit het publiek achteraf van een goed verhaal, maar wat kan ik hiermee? Of hoe doen we dit dan in de praktijk?
Ja.
En dan zeg ik altijd, ja, ik heb geen zelfhulpboek geschreven. Dus dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat er één praktische les in mijn tamelijk abstracte filosofische verhandeling over waarheid zit. Namelijk dat waarheid vele functies kent in het leven en ook vele vormen aanneemt in een mensenleven. Dat wil zeggen een rationele cognitieve vorm, maar ook een emotionele. En dat als je in gesprek bent met mensen en je gelooft hele andere dingen, dus je bent overtuigd van hele andere dingen, dan of je hebt een totaal ander wereldbeeld of je politieke voorkeuren staan haaks op elkaar, dan heeft het niet zoveel zin om op het rationele niveau te blijven van feiten, van hoe dingen zitten, van jou, wat jij zegt klopt niet. Maar zou je eigenlijk, om toch dichter bij elkaar te kunnen komen, moeten praten meer op het niveau van hoe iets voelt of waarom iemand tot die opvatting is gekomen. Welke ervaringen daar aan de grondslag liggen. Welke angsten of welke hoop er aan de grondslag ligt. Wat je vaak dan zal ontdekken is dat mensen kunnen totaal verschillende ideeën hebben over de werkelijkheid. Kunnen in totaal tegengestelde werelden en waarheden leven. Maar wat ze vaak gemeen hebben, veel meer gemeen hebben dan je denkt, zijn de hoop en vrees die er aan ten grondslag ligt. De meeste mensen hebben min of meer dezelfde hoop. Namelijk, ze hopen op veiligheid. Ze hopen op
ook een beetje kernwaarden van een gezonde omgeving. Familie vinden ze belangrijk.
Familie vinden ze belangrijk. Vrienden, dat hun kinderen veilig zijn en een goed leven tegemoet gaan. Dat ze zich vrij voelen en autonoom. Dus dat ze het idee hebben dat ze grip hebben op hun leven. Dat ze van dingen kunnen dromen. Dat ze ergens naar te verlangen hebben. En dat ook misschien ook wel mogelijk is om daar naartoe te komen. Dat hebben heel veel mensen. Ook al staan ze totaal tegenover elkaar in hun opvattingen. Of in hun wat ze denken dat er in de wereld aan de hand is. En waar ze zich druk om maken. En ook dat is net zoals met vrees. De meeste mensen zijn ook bang voor min of meer dezelfde dingen. Dat het slechter zal gaan met de wereld. Of dat hun kinderen het minder zullen hebben dan zij. Of dat er geweld komt. Of noem maar op. En ik denk dat praktische tip is dat als je dat beseft, dat we op dat niveau veel meer gemeen hebben dan je denkt. En dat als je daar ook over kunt praten, dat je dan het niet eens hoeft te worden over de opvattingen die daaruit voortkomen. Maar dat je wel kan begrijpen, of dat je wel kan zien dat je dingen gemeen hebt, ook al ben je het radicaal met elkaar oneens. En dat is, denk ik, een gewaarwording die in de praktische zin van het woord wel iets oplevert. Omdat je dan de andere mensen voor mensen blijft aanzien. Dus de soort gelijke emoties kunnen hebben als jij. En niet blijft steken in, jij denkt totaal anders en jij ziet de feiten niet. En wat jij zegt klopt niet. En wat jij vindt is onwaar. En dat je daardoor enorme verwijdering voelt. En volgens mij als je leert daarover te praten en leert dat van elkaar te zien, dan zul je ontdekken dat het eigenlijk op bepaalde manieren best wel meevalt met hoe gepolariseerd en oneens.
Had ik een hele set vragen over, maar
anders. Ja. Hoe anders we ze eigenlijk zijn. Natuurlijk zijn er meningsverschillen. Dat ontken ik voor geen moment.
En dat is goed.
En dat is ook goed. Ook zeggen, zeker. Ja. Maar er is ook heel veel common ground en heel veel gemeenschappelijks aan mensen. Die we soms uit het oog dreigen te verliezen als we ons enorm druk maken en enorm blind staren op de verschillen. Dat is ook overigens wat waarheid als weefsel wel als vertrekpunt heeft. Is dat de gemeenschappelijkheid van mensen vaak zo groot en zo vanzelfsprekend en zo alomtegenwoordig is, dat we hem soms vergeten. Dat we hem soms niet meer uit het oog verliezen. Maar dat de werkelijkheid om ons heen vaak één lange bewijsvoering is van die gemeenschappelijkheid. En dat we soms misschien in de politiek of in de media of in talkshows, weet je wel, waar radicale andere standpunten tegenover elkaar worden gezegd, omdat dat conflictueuze televisie oplevert. dat we dat gaan verwarren voor de norm. Dat die tegenstellingen de regel vormen in plaats van de uitzondering. En dat is niet zo. En ik vermoed dat je daar heel veel vragen over had. Wij zijn het veel meer eens met elkaar in de wereld dan we denken. Over de problemen, wat eraan gedaan kan worden. En dat zou je bij zo'n verkiezingsuitslag niet zeggen. Dan denk je, oh wow, we liggen echt in totale verschillende werelden en totaal uit elkaar. Maar dat is niet zo. Allerlei onderzoeken laten zien dat opvattingen wereldwijd al decennia en ook in Nederland al jaren naar elkaar toe groeien.
Het is wel gemeen dat je deze inslag nu inslaat, wetende dat ik hier niet op door kan vragen. Nee, dat is gemeen.
Sorry, dat is helemaal waar. Ja. Oké, dan laat ik het daarbij.
Okay.
De praktische tip is: wees nieuwsgierig naar elkaar. En sta je niet blind op alleen maar op de verschillen. En op waar je het met elkaar oneens bent. En je zult ontdekken dat je veel meer gemeen hebt dan je denkt.
Alright, heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Vond je de aflevering leuk? Dan zou het mij erg helpen als je de show 5 sterren kan geven op Spotify. Dat kost 2 seconden, maar helpt wel bij het algoritme. Oh, en volg me op sociale media om al mijn andere werk ook te zien. Doei doei!